その子細かいですね。Ik zit toch even naar dat laatste stukje te kijken, maar die herhalingen moeten we maar denk ik gewoon even laten. Maar nou, we kijken wel even, misschien is dat wel mooi. Oké. Geef God alle eer, wat een wonder dat Hij zijn enige Zoon gaf. Zondaars als wij, Hij gaf zich als losprijs, heeft ons gered. De poort naar het leven opengezet. Prijs de Heer, prijs de Heer, hees op aarde zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer. En verblijd je in hem, kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing hem een loflied, Hij heeft ons genade betoond. Oh, echt lastig, zingen en gitaar spelen. Ja, alleen ik... Ja, alleen daar moet ik best wel... Die andere is heel makkelijk qua akkoorden. Hè? Alleen... Sowieso is het bijna allemaal Barré-akkoorden. Ja, zonder gitaar. Ja, ja, maar, ja, dat is denk ik ook niet... Het kan, maar... gaan proberen. Misschien, ik denk dat het wel belangrijk is dat ik vooral zorg dat mijn gitaarspel goed is.
Dat ik jou maar van achteren hoor.
Ja.
Ja.
Oh ja, ja. Oké, ja. Het kan ook prima op zich wel. Ja, is goed. Is goed, ja.
Geef God alle eer, wat een wonder dat Hij zijn enige Zoon gaf voor zondaars als wij. Hij gaf zich als losprijs, heeft ons gered. De poort naar het leven is opengezet. Prijs de Heer, prijs de Heer, wees op aarde zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer, en verblijd je in hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing hem een loflied, Hij heeft ons genade getoond. Volmaakte verlossing, gekocht met zijn bloed, dat elk die zonde te groot, want wie komt in geloof, ontvangt de vergeving die Jezus belooft. Prijs de Heer, prijs de Heer, is op aarde zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer, en verblijd je in hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing hem een loflied, hij heeft ons genade betoond. Hoe groot is de liefde die God heeft betoond. Hoe groot onze vreugde door Jezus de Zoon. Maar puurder en dieper dan ooit is gezien, wordt onze aanbidding als wij Jezus zien. Prijs de Heer, prijs de Heer, wees op aarde zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer, en verblijd je in hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing hem een loflied, hij heeft ons genade betoond.
Oh, we gaan verder. Want eigenlijk hadden we dus dat eerste stuk twee keer moeten doen. Een verblijdje in hem. En dan drie keer komt het de Vader. Gewoon één keer het refrein voelen. Is op zich al best wel lang en ik wil het op de beamer gewoon goed zetten. Ja, zullen we dat doen?
Ja.
Zo, doordat het echt allemaal baré is,
ja,
verzuur ik echt aan het einde. Ja. Ja, is goed, ja. Hey. dus op andere melodie gezet. Wat vind je fijn? Nog een keer. Op zich ging het wel prima, hè? Ik had eigenlijk bij het refrein maar iets minder. Dat hij iets meer dynamiek verschil heeft. Alleen dat vind ik dus wel lastig om dan te zingen en dan die overgang te maken. Even kijken of dat lukt. De gitaar niet?
Nee, de stem niet.
Oh nee, ja, klopt. Ja, nee, nu zeker hoor. Maar ik was nu eigenlijk vooral even aan het proberen om.
Maar ik weet niet of je misschien liever daar vandaan hebt of zo.
Nou, we kunnen hem ook gewoon iets. Kijken of het ook, volgens mij.
Korte? Ja, allemaal kort.
Ja.
Deze veel dan.
Ja. Maar dat is van de grond, zie je?
Ja, maar ik kan even hoog zitten.
Ja, maar nou, dan moeten we deze gewoon iets meer mijn kant op zetten. Even kijken. Ik zal zo wel even kijken dat ik hem. Want dit is ook belangrijk. Dat deze komt wel goed door bij je, hè? Ja. Keer gehad dat niet zo goed ging.
Je zit eigenlijk in de weg met je gitaar, waardoor je
ja, ja, precies, ja. En ik moet er ook nog eroverheen kijken natuurlijk naar mijn naar muziek. Maar nee, op zich, ik denk dat dit gewoon zo goed is. Nee, doe maar niet te veel dichterbij hoor. Want, ja. En het is op zich ook niet erg als ik iets zachter ben dan Mariska. Dat Mariska wel net wat harder zingt. Want ik moet zeg maar, op twee dingen tegelijk focussen. Dus het kan dat ik soms even wegval. Omdat ik dan gewoon eventjes op mijn muziek moet letten.
Ja,
dus
maar
dan.
Je wegvalt,
nee, precies. Maar dus dat is iets minder hard sta dan Mariska, is dat denk ik wel goed. Nog een keertje proberen of die zo goed doorkomt. Wat zei je? Precies, ja. Krijg je ook als je niet meer genoeg gitaar speelt, dan wordt het echt gewoon, die kracht gaat dan, dus moet je vaak gitaar spelen. Zullen we het tweede couplet doen?
Maak de verlossing, kocht met zijn bloed, dat elk die gelooft met de Vader verzoent. Zonde te groot, want wie komt in geloof? prijs de spelling. Prijs de Heer, prijs de Heer. Wees op aarde zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer. En verpleit je in hem. Kom tot de Vader, voor Jezus de Zoon.
Nog steeds niet. Goed, ja. Ik heb dus ook dienst.
Zing hem een loflied, hij heeft ons genaderd.
Goedemiddag, mijn naam is Kees Brugmans en namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen thuis en die verbonden zijn met de kerktelefoon, hartelijk welkom. Ook vanmiddag is onze eigen dominee Robert Jans onze voorganger. En we vangen de dienst aan met Psalm 132, de versen 5, 9 en 12. Een gezegende dienst.
Laten we ons in een moment van stilte persoonlijk voorbereiden op deze dienst door in gebed tot de Heer onze God te gaan. Wij spreken uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik u ook groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we hem aanbidden en eren door samen te zingen. U Vader, u zij lof op een verhoogde toon. Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw geest die ons ten trooster is gegeven. Zo prijzen we onze drie enige God. Laten we tot de Heer gaan om hem te danken voor het samen zijn en te bidden om de leiding van zijn geest, de opening van zijn woord, ook de voorbereiding op de dienst van het offer, die is voor kerk en kerkverband. In dat gebed willen we ook een voorbede meenemen. Deze week begint voor broeder Henk Stolk, onze organist, een periode van behandelingen, bestralingen. En we willen hen samen, hem en zijn vrouw, in gebed bij de Heer brengen. Laten we dat doen. Ja, Heere, u zij lof op een hoge toon. We danken u dat we tot u mogen gaan deze dag, deze middag. Dat we vanmorgen mochten samenkomen en ook deze middag opnieuw dat mogen doen hier en thuis, verbonden met elkaar, maar bovenal verbonden met u en zo met elkaar. En we hebben bezongen waardoor dat kan. En dat kan alleen maar door dat werk van uw Zoon. In dankbaarheid komen we bij u en bidden u dat we mogen groeien ook in die dankbaarheid en in het besef van wat dat inhoudt, dat u het echte leven hebt willen geven. Dat leven dat we kwijt waren als mens, door dat we andere keuzes hebben gemaakt, door die keuze om aan u gelijk te willen zijn. En Heere, we komen bij u vanuit een wereld waarin zoveel speelt en waarin zoveel ook nog steeds is dat tegen uw wil ingaat. En tegelijkertijd diezelfde wereld is de wereld waar u naar om hebt gezien door het geven van uw zoon. In uw grote liefde en genade. En we bidden u dat we dan ook op u gericht zullen zijn in die wereld. Wel in die wereld zijn, maar niet van die wereld. En dat de wereld iets mag zien. Van dat we u kennen, de enige ware God. En uw zoon die u gezonden hebt. Heer, en daarom bidden we u dat u met uw geest in ons werkt. In ons hart werkt ook als we in deze dienst uw woord open doen. Daarna gaan luisteren als we zingen, bidden, geven. Jong en oud, als de kinderen naar de zondagsschool gaan. En geef dat en niet alleen nu in de dienst wat gebeurt, maar dat dat door mag werken ook. Ook in ons dagelijks leven. Dat ook morgen zichtbaar zal zijn. Dat we uw woord hebben gehoord. En dat we werkelijk mogen weten, belijden, in woord en daad, dat uw zoon is opgestaan. En geef dat we dan ook dat leven leven dat hij heeft gebracht. En u weet welke dingen er ook in ons leven zijn die dat in de weg staan. Die ons daarin storen. Die ook in deze dienst aanwezig kunnen zijn in ons denken. Of in ons doen. Heer, geef ons toch de kracht om daarmee te breken. En ons te richten op u. Geef ons zicht op uw Zoon Jezus Christus. Enige geboren Zoon. En Heer, geef dat we elkaar daar ook bij brengen. Dat wat we doen in deze dienst ook die ander mag stimuleren het goede te doen. Als we geven. Als we luisteren, lezen, als we bidden. Geef dat ook voor de ander om ons heen. We hen voorgaan in het dienen van u. En zo bidden we ook voor onze jeugd en onze kinderen die aanwezig zijn. Dat ze iets mogen zien. Ook aan ons van dat wat u gegeven hebt. En heren, samen met de kinderen bidden we dat we mogen groeien. In het vertrouwen op u. In het kennen van u. En Heer, zo willen we ook naar elkaar omzien. Ook in deze dienst. En elkaar in gebed brengen bij u. En in het bijzonder willen we ook bidden voor onze broeder Henk Stolk. Als die aan het begin staat van een spannende week samen met zijn vrouw, onze zuster. En Heer, we bidden u, wees hen nabij. Op de weg die zij gaan. En ga hen toch voor, ga met hen mee. En Heer, we bidden u vanuit ons verlangen dat de behandelingen toch ook tot verbetering mogen leiden. En Heere, zo bidden we om uw zegen. Heere, als we elkaar aan u opdragen, dan dragen we ook degene aan u op die niet bij name genoemd zijn. En dragen we ook deze wereld aan u op. Een wereld waarin we leven in buurten, in straten, in landen, waar allerlei mensen om ons heen zijn. Heere, ontferm u over hen. En laat toch uw woord over die wereld gaan. Een wereld waar elke keer opnieuw zo vol onrust zichtbaar wordt. In oorlogen, in geweld. En Heere, ook op veel plekken onzichtbaar geweld. En we brengen het alles in gebed bij u. En bidden u om die vrede. Die vrede die u hebt willen brengen en die u brengt door het werk van uw zoon. Die zei, vrede zei u. En we bidden u om de voltooiing van uw koninkrijk, uw vrederijk. En Heere, bewerk dat koninkrijk toch ook in ons en door ons heen. Want uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven in de dienst van het offer en terwijl we dat doen, mogen we hele oude woorden in de mond nemen. Woorden uit de 19e eeuw. Psalmrijming van 1773 is nog net wat ouder, maar dan volgt wel dit lied. Geschreven door Fanny Crosby. Die dat schreef terwijl ze blind was. To God be the glory. Voor sommigen misschien beter bekend als geprezen zij God op zijn heilige troon. Maar nu met dezelfde inhoud geef God alle eer. Wat een wonder dat hij zijn enige zoon gaf voor zondaars als wij. Laten wij, terwijl wij mogen geven, bedenken wat hij gegeven heeft. Er zijn van die mensen die ik alleen maar ken doordat ik andere mensen ken. Een voorbeeld daarvan, neem nou de familie van de vrouw van mijn broer. Zo nu en dan kom ik bij mijn broer en schoonzus. En eens in de zoveel jaren kom ik daar dan ook de familie van mijn schoonzus tegen. Nou, stel nou dat ik ze op een ander moment eens tegenkom. Stel, ik kom ze tegen terwijl we ergens in het land, in de stad aan het winkelen zijn. We groeten elkaar en we maken even een praatje. Dan kan ik nu al voorspellen waar dat praatje over gaat. Zonder dat het nou per se roddel zal zijn, maar dat zal onder andere gaan over mijn broer en schoonzus. Hebben jullie ze de laatste tijd nog gesproken? Wanneer zijn jullie voor het laatst geweest? Heb je al gehoord dat? Enzovoort. Ik weet zeker dat ze hoe dan ook ter sprake gaan komen. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat dat is wat we gemeenschappelijk hebben. En wat je gemeenschappelijk hebt, is een makkelijke basis voor gesprek. Daar kun je het gesprek mee beginnen. En als gemeente van Christus hebben we ook één ding gemeenschappelijk. We hebben dezelfde heiland. En je zou dus verwachten dat hij dan ook vaak het onderwerp van gesprek is. We zouden gerust een gesprek moeten kunnen beginnen met de vraag: en hoe is jouw relatie met Jezus de laatste tijd? En toch blijkt dat vaak moeilijk te zijn. We zoeken liever een ander gemeenschappelijk punt. Dan is de eerste vraag na een dienst: nou, wat vond je ervan? Heb je ook gestoord aan? Of vind je dat ook zo mooi? We zoeken een ander onderwerp. En vanmiddag gaan we weer terug naar de basis. De belangrijkste vraag die ik u en jou kan stellen is: wie is Jezus? Of eigenlijk, wie is Jezus voor jou? Want alleen door hem zijn we één. Enige tijd geleden stonden we stil bij de betekenis van Jezus' naam. Jezus in onze vertaling een weergave van het Griekse Jesus. En dat Griekse Jesus is weer een Griekse vorm van het Hebreeuwse Joshua. Joshua. En om te weten wat de naam Jezus betekent, moeten we dus naar de betekenis van de naam Joshua. Jezus is hetzelfde als Joshua. En Joshua komt van een werkwoord dat redden betekent. Joshua betekent hij redt of de Heere. Er staat de naam van God in dat woord Heere. De Heere redt. Oftewel, heel kort gezegd, redden. Later zijn we ingegaan op de titel die hij heeft. Jezus is de Messias. Hij is de Christus. Nederlands, hij is de gezalfd. En vandaag staan we stil bij onze belijdenis dat Jezus Gods enig geboren zoon is. Als ik zeg Jezus is de zoon van God, dan klinkt dat voor de meesten hier, voor u en jou, bekend. En dat hebben we bijna allemaal wel een keer eerder gehoord. Toch, laten we even snel even testen. Wie heeft al vaker dan 10 keer gehoord dat Jezus de Zoon van God is? Wie heeft al vaker dan 100 keer gehoord? Maar kijk, dan zijn we een heel eind. Als dat dan zo bekend is, waarom moeten we daar dan nog bij stilstaan? Daar ga ik straks op in. Maar laten we dan nu eerst maar eens even bij onszelf kijken wat er dan al bekend is. Als je toch al meer dan 100 keer gehoord hebt dat Jezus Gods Zoon is, dan is het vast niet moeilijk om uit te leggen wat dat inhoudt. Wat zou je zeggen als je van iemand de vraag kreeg, die is meegegaan, die spreekt straks, die heeft deze dienst gezien, en die hoort je dan spreken over Gods enige geboren zoon, die geloofsbelijdenis, die dan meezegt, en die vraagt, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Wat betekent dat? dat Jezus Gods enige geboren zoon is. Wat wil dat dan zeggen? Hij komt voort uit God. Oké? Okay? Ik ben benieuwd ook de anderen, maar dat kunnen we ook met nawoord doen. Het was even stil, dus of je dan ook stil zou zijn op het moment dat die vraag gesteld wordt aan je. Kon je een antwoord bedenken? En dat is de vraag voor nu. Of zou je toch moeite hebben om hier iets over te vertellen? Want je kunt de vraag zomaar krijgen. Die kans dat dat gebeurt, die wordt steeds groter. Want waarom staan we stil bij dit onderwerp? Nou, het is aan de orde. Als we de geloofsbeleidnis bij langs gaan. Maar er is nog een andere reden waarom het zeer relevant is dat we hierbij stilstaan. Het is een heel actueel onderwerp. En dat komt hierdoor. De islam is heel dichtbij gekomen. En laat het nou juist dit punt zijn waarop de islam en het christendom radicaal verschillen van elkaar. Ook de islam kent Jezus. En op een heel aantal punten komt de islam heel dichtbij. Bij wat wij beleiden. Dus kijken naar de islam over Jezus. Jezus, Isa, komt 25 keer in de Koran voor. Er is sprake van een maagdelijke geboorte. Maria is ook zijn moeder. Is een belangrijke profeet. En hij is de Messias, de Christus, de gezalfde. Maar Jezus is niet de Zoon van God. En de vraag is, maakt dat uit? Hoe erg is het om Jezus niet als Zoon van God te belijden? Is dat nou zo'n groot verschil? Misschien dat er mensen zijn die het verschil niet zien. Maar er zijn genoeg anderen die het wel zien en doorhebben. En ik wil dus een van die andere mensen aan het woord laten door iets voor te gaan lezen. 2019, dat was, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar dat was het jaar waarin de ex-PVV'er, er zijn wel vaker ex-PVV'ers die dat doen, maar ex-PVV'er Joram van Klaveren een boek publiceerde waarin hij bekend maakte niet langer christen te zijn, maar moslim te zijn geworden. Dat was in elk geval de tweede PVV'er die zich bekeerde tot islam. En in diezelfde tijd publiceerde het Reformatorisch Dagblad een interview met een twintiger, Julian Looyen, uit Krimpen aan de IJssel. En die Julian die groeide op in een christelijk gezin en bekeerde zich in 2016 tot de islam. En in het interview zei hij: christenen denken onderling heel verschillend en hebben mij nog nooit helder kunnen uitleggen waarom Jezus de Zoon van God is. In de islam heb ik gevonden wat ik zocht. In het artikel staat, ik zal het voorlezen, ik heb een Franse vader en een Nederlandse moeder. Ik woon bij mijn ouders in Krimpen aan de IJssel, de plaats waar ik ook ben opgegroeid. Ons dorp telt veel christenen, SGP-stemmers en wat ik vrijere christenen noem. Er zijn wel 12 kerken. We waren lid van de protestantse kerk in Nederland en gingen elke zondag 1 keer naar de kerk. Ik zat op een christelijke basisschool. Vervolgens ging ik naar verschillende middelbare scholen. En het langst zat ik op een vrije school in Lekkerkerk, een school zonder moslims. Ik zocht na de les maatschappijwetenschappen thuis antwoorden op simpele vragen zoals hoe moslims bidden, waarom ze vasten en waarom ze op bedevaart gaan naar Mekka. En dat was het begin van een lange zoektocht. Hoewel ik christelijk ben opgevoed en elke zondagavond naar de kerk ging, wist ik weinig van mijn eigen geloof. Ik ging islam en christendom vergelijken. Waarom is Jezus Gods zoon? Waarom zegt de islam dat hij een profeet is? Mijn ouders vonden het niet goed dat ik hier zoveel mee bezig was, maar ik moest het weten. Ik vroeg aan mijn dominee hoe hij erover dacht en ook aan de Jehova's getuigen. Duidelijke antwoorden kreeg ik niet. Er werd gezegd dat Jezus al bij de schepping aanwezig was en daarom God moest zijn. Anderen zeiden dat hij geschapen is. De antwoorden die ik kreeg neigden soms naar afgoderij of waren niet logisch. Ik vind het merkwaardig dat christenen pas op het concilie van Nicea in 325 de christelijke leer bepaalden en een standpunt over de drie-eenheid vastlegden. Toen ik de conclusie trok dat christenen eigenlijk in meerdere goden geloven, praten ze eromheen. Bovendien zijn christenen het oneens met elkaar. Zo splitste de kerk zich op in een Oosters-Orthodox deel en de kerk van Rome. Weer later kwamen katholieken en protestanten tegenover elkaar te staan. Christenen denken onderling heel verschillend en hebben mij nooit helder kunnen uitleggen waarom Jezus de Zoon van God is. In de periode van mijn onderzoek ging ik ook steeds minder naar de kerk, kreeg ook steeds minder met de preek. En na een jaar was ik eruit. Ik ben eigenlijk al moslim. In reacties daarop gingen sommigen uitleggen dat als je vindt dat christenen zo verschillend denken, dat je dan eens je nog meer in de islam moet verdiepen, want je zou nou ook niet meteen kunnen zeggen dat eensgezindheid nou het kenmerk is van moslims. Maar dat doet geen recht aan de vraag die hij hier stelt. Het komt heel dichtbij. Een christenjongen wordt moslim. Omdat hij niet kan leven met die woorden zoon van God. En u, jij en ik. Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom noemen wij Jezus de enige geboren zoon van God? Kan dat wel? Ga je wel eens over die vragen in gesprek? En niet voor niets is er een nawoord. En na deze dienst zijn echt niet alle antwoorden gegeven. Het eindigt niet bij een kerkdienst, maar het begint juist bij een kerkdienst. En daarna mogen we daarmee aan de slag gaan. En dat geldt dus ook voor de vraag, waarom noemen wij Jezus de enige geboren zoon van God? Kan dat wel? En de Koran geeft een heel duidelijk antwoord. Dat kan niet. Er zijn verschillende teksten aan te halen in de vertaling van de Koran uit het Arabisch. Kan eigenlijk niet, hè, vertalen, maar goed. Daar staat er dan in Sura 4 vers 171 het volgende. O mensen van het boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar de Messias, Jezus, zoon van Maria, was slechts een boodschapper van Allah en zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van hem. Geloof dus in Allah en zijn boodschappers en zegt niet 3 in 1. Houd op, dat is beter voor u. Voorwaar Allah is de enige God, het is verre van zijn heiligheid dat hij een zoon zou hebben. Mijn kennis van de islam is beperkt, maar van anderen heb ik begrepen dat deze tekst vanwege twee dingen is ontstaan. In de eerste plaats vanwege de vele goden van de Arabieren. En ze moesten stoppen met dat veelgodendom, met dat polytheïsme. En in de tweede plaats zou deze tekst zijn ontstaan vanwege een niet goed begrijpen van het christendom. In elk geval denken wij bij de 3 in 1 aan iets anders dan de Koran. De Koran heeft het over God, Jezus en Maria. En daaruit blijkt al dat er iets vreemds aan de hand is. Ik hoop niet dat als ik u vraag 3 in 1, dat dan hetzelfde antwoord klinkt, dat u dan toch iets anders zegt. Het gaat niet bij hen over Vader, Zoon en Heilige Geest. God, Jezus, Maria. En dat zou kunnen komen doordat Mohammed met christenen uit bepaalde stromingen in die tijd in contact is geweest. Waar Maria als een soort godin vereerd werd. Het is nooit een algemene christelijke belijdenis geweest om God, Jezus en Maria als 3 in 1 te belijden. Dat berust op een misverstand. En toch zou je kunnen zeggen, blijft islam dat misverstand hardnekkig volhouden en zich verzetten tegen de 3-eenheid en dat Jezus daarin de zoon van God is. En volgens hen is dit een grote onwaarheid. De vraag is, hoe komen wij er dan bij dat Jezus de Zoon van God is? Waar komt het vandaan dat wij dat belijden? Je zou kunnen zeggen dat komt uit de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is waar, maar die apostolische geloofsbelijdenis komt ook ergens vandaan. Die belijdenis spreekt na, is apostolisch, wat de apostelen geleerd hebben. En dat Jezus de Zoon van God is niet op een zonnige namiddag in de eerste eeuw na Christus op een synode besloten. Nee, het is niet door de kerk bedacht. Het gaat terug op wat er in de evangelie staat. En wij belijden dat weer in navolging van de evangelisten. Het staat in Gods woord. En het is in dit geval zelfs heel direct Gods woord. En de vraag is of je dat gelooft. Laten we Matteüs 3 vers 17 opzoeken.
Matthäus 3, vers 17, bij de doop van de Heer Jezus, daar staat: En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb.
Daar klinkt de stem van de Heer zelf. En ook op een andere wijze maakt de Vader het bekend. Laten we in hetzelfde evangelie blijven, een paar hoofdstukken verderop. Matthäus 16 en dan vers 13 tot en met 17.
Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: Sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elia, en weer anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is.
Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader. Mijn Vader die in de hemel is. God de Vader maakt het zelf bekend. Jezus is de Zoon van de levende God. En als je dat dan aanneemt, wat wil dat dan zeggen? Dat hij zo genoemd wordt. Nu is het helemaal niet zo nieuw dat iemand zoon van God genoemd wordt. Ook in het Oude Testament wordt gesproken over de zoon van God. En daar wordt niet direct Jezus mee bedoeld. Soms gaan we ook wel heel snel, als we ergens zoon van God lezen in het Oude Testament, zo door te vliegen naar het Nieuwe Testament. Want daar kunnen ook anderen mee bedoeld worden. Als in het Oude Testament geen betekenis had, dan moet dat zo zeggen geweest dat eeuwenlang men niet wist waar dat dan op wees. Maar in het Oude Testament wordt zoon van God ook gebruikt om engelen mee aan te duiden. In Job 1 vers 6. Het volk Israël in Exodus 4. En David en koningen uit zijn huis kunnen ook zoon van God genoemd worden. En achter elke staat dus een tekst waar u een voorbeeld ervan vindt. Ook zij worden dus aangeduid met zoon van God. En toch is er verschil met Jezus. Bij al deze anderen is zoon van God niet iets wat ze van nature zijn. Je moet het je voorstellen als dat ze aangenomen zijn, als een vorm van adoptie. Ze worden geadopteerd tot zoon van God. Maar Jezus is het van nature. En dat maakt hem tot enig geboren zoon van God. Wat is dat dan, enig geboren zoon? Waar komt het nou vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Laten we samen, ik hoop, een hele bekende tekst opzoeken. Het hart van het evangelie wel genoemd. Johannes 3, vers 16.
En daar staat: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Daar komt dat enig geboren onder andere vandaan. Er zijn meer teksten, maar dit is wel een hele sprekende tekst. Enig geboren. Zou daarmee, die indruk zou je kunnen krijgen als er over zo'n tekst gepreekt wordt met kerst, en zou daar dan mee bedoeld zijn Jezus' geboorte uit de maagd Maria? Zou Jezus dan de enige zoon van God zijn die geboren is? Ja, Adam kan ook zoon van God zijn, genoemd worden, maar die is geschapen. Zou Jezus dan enige zoon van God zijn die geboren is? Maar we hebben net gezien dat ook David zoon van God genoemd wordt. En die is toch ook geboren? Ja, David is ook geboren. Laten we nog eens goed kijken naar die tekst. Johannes 3 vers 16. God heeft zijn enig geboren zoon gegeven. En dat heeft hij al gedaan voordat Jezus uit de maagd Maria geboren is. Ook in apostolische geloofsbelijdenis wordt Jezus enig geboren genoemd, terwijl we nog niet stil hebben gestaan bij geboren uit de maagd Maria. De conclusie moet zijn, Jezus was al de enige geboren zoon van God voordat hij naar de wereld kwam. Hij is van eeuwigheid de enige geboren zoon van God. Maar nu weten we nog steeds niet wat enige geboren inhoudt. Enige geboren, dat wil zeggen, daar is er maar één van. Enig. Enig geboren. De klemtoon ligt op enig. Hij is uniek. Zo is hij geboren. En niemand is aan hem gelijk. Er zijn verschillende teksten die duidelijk maken dat hij altijd al bij de Vader was. Bij God de Vader. En hij is gekomen om God bekend te maken. Zoals hij dat kon, kan niemand dat. Als we iets teruggaan in hetzelfde evangelie, daar vinden we Johannes 1, vers 18.
En daar staat geschreven: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard.
Hij maakt ons God bekend. Maar meer nog, hij is God. Alles onderstreept dat we in Jezus, de Zoon van God, met God zelf te maken hebben. En als wij dat al niet door zouden hebben, we zeggen, nou dat zie ik zo nog niet meteen in die teksten, nou dan is dat dan iets wat we van moslims kunnen leren. Want zij zien het wel. Zij beseffen dat wij door Jezus Zoon van God te noemen, op de manier waarop wij dat doen, dat we daarmee zeggen en belijden dat hij God is. Menen dat Jezus niet de Zoon van God is, heeft nogal wat consequenties. Want als Jezus niet Gods Zoon is, dan betekent dat wij God niet kennen. Wij kunnen immers alleen de Vader kennen door de Zoon. We hebben net gehoord, Jezus heeft als Zoon de Vader aan ons bekendgemaakt. En dat kan alleen maar omdat hij één is met de Vader. Maar als hij de Zoon niet is, kennen wij God niet. En ook voor onze verlossing heeft het gevolg. Alleen omdat hij Gods Zoon is, was hij bij machten om verloren zondaren van zonde, duivel en dood te redden. En hun het eeuwige leven te schenken. Als hij Gods Zoon niet is, is er ook geen verzoening gebracht aan het kruis. Want geen mens is bij machten om onze schuld te dragen en de dood te overwinnen. Dat kan alleen hij die mens geworden is. En als dat niet zo is, dan is er geen verzoening voor onze zon. Alleen als Gods Zoon kon hij zijn geest zenden en regeert hij vanaf zijn troon zijn kerk. Als hij Gods Zoon niet is, dan is er ook niet die werking van de geest. Gemeente, het raakt de kern van ons geloof. Alleen als hij Gods Zoon is, kunnen wij door zijn geest van boven en opnieuw geboren worden. Alleen als hij Gods Zoon is, kunnen ook wij kinderen van God zijn. Maar nu getuigt de geest van God. Jezus Christus is Gods Zoon. En wat een rijkdom is dat. En hoe groot die rijkdom is, dat kunnen we lezen in de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. In Efeze 1. En daarvan de versen 3 tot 14. En laten we met die woorden van Paulus de Heere prijzen. Efeze 1, vers 3 tot 14.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe bestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van ons erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid.
Hier wordt benadrukt hoe belangrijk het is om dat te kunnen belijden. Dat je Jezus belijdt als enig geboren zoon van God. De vraag is, geloof je dat? En Paulus die schrijft hier dat juist langs die weg heeft hij ons voorbestemd, vers 5, om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Gemeente, alleen door hem, Gods enig geboren zoon, mogen we zijn vader ook onze vader noemen. Lang geleden, eeuwen geleden, werd die vraag daarover al gesteld, die we zomaar eens op straat of waar dan ook tegen kunnen komen. Waarom wordt Jezus Gods enige geboren zoon genoemd, terwijl toch ook wij Gods kinderen zijn? Omdat alleen Christus van nature de eeuwige zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Maar we kunnen niet anders dan ons daarover verwonderen. En gelovig dat aannemen wat ons bekendgemaakt is in Gods woord. En geprezen zij hij die zijn wil en zijn woord niet voor ons verborgen heeft gehouden. Amen. Laten we samen hem eren door het zingen van gezang 451, de versen 1, 2 en 3. In dankbaarheid mogen we zijn Vader ook onze Vader noemen. En dat mogen we ook doen door het gebed dat Jezus ons geleerd heeft te bidden. Nu is het zo dat er nog niet zo lang geleden een jongere bij mij kwam. En met enige schroom vroeg, als we dat dan bidden, zouden we dat dan niet ook kunnen zingen? Nou heeft Luther gezegd, bidden is één, zingen is twee. En ik denk dat de meesten van ons ook de melodie wel kennen die Elia Rickert aan dit gebed hebben gegeven. Dus laten we dat samen al biddend zingen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en Jezus is de eengeboren Zoon van God van eeuwigheid en door Hem mogen wij behoren tot Gods kinderen voor altijd. Aangenomen, hoe verloren, uit gena verlost, bevrijd. Laten we dat samen zingen. We kunnen het deze middag in ons leven niet genoeg belijden. Laten we samen ons geloof belijden en daarin ook belijden dat Jezus Gods enige geboren Zoon is. Waarna we dat ook samen zingen. U Vader, u aanbidden wij. En o Jezus die de Christus zijt, des Vaders eengeboren. En o Heilige Geest, ons hoogste goed. Laten we samen uitspreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. We mogen al beleidend de wereld ingaan, maar dat mogen we wel doen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.